Vanmiddag wil ik graag een gedeelte met u lezen uit Matteüs 3. De Evangelie van Matteüs, de eerste plaats in het Nieuwe Testament waarover de doop gesproken wordt. Matteüs hoofdstuk 3 en ik lees vanaf vers 1. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van welke gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende, de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lenden, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende vele van de Farizeeën en de Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen, gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor der bekering waardig. En meent niet bij uzelven te zeggen, wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende, zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water en ziet, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duiven en op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover. Dat was dan meteen het hele hoofdstuk. Een heel hoofdstuk waarin over de doop gesproken wordt, niet alleen wordt hier de doop geïntroduceerd die we kennen als de doop van Johannes. De doop namelijk zoals die door Johannes nou eenmaal werd toegepast. Maar ook vinden we meteen dat hier de Heer Jezus zelf gedoopt werd. En ik moet u zeggen dat al wat hier over de doop gezegd wordt in dit schriftgedeelte meteen eigenlijk ook voldoende is om de hele betekenis van de doop te verklaren. Om te verklaren waarom het gebeurt en waarom het zo gebeurt en wat het betekent. Staat hier allemaal in. Weliswaar niet uitgebreid. Dat hoeft trouwens ook eigenlijk helemaal niet. Want het wordt natuurlijk verder in het Nieuwe Testament ook uitgebreid besproken. Maar niettemin vinden we alle bijzonderheden van de doop hierin vermeld. Moeilijker dan wat hier staat is het ook niet. En moeilijk is het niet. Laat ik dat er dan meteen bij zeggen. Moeilijk is het niet. Wat we hier vinden namelijk is dat hier ineens een figuur verschijnt die zijn naam, althans zijn achternaam om zo te zeggen, ontleent aan wat hij doet. Wat heel gebruikelijk is natuurlijk, hè? Dat komt wel vaker voor. Je kunt bijvoorbeeld Visser heten van je achternaam, dan kom je vermoedelijk van Urk of uit Scheveningen. Dat zit er wel in. Hè? Ja, maar deze noemt zich Johannes de Doper, dat wil zeggen, hij werd zo door het volk aangeduid. Er waren er natuurlijk velen die Johannes heten. Het is gewoon Jan en dat is in het Nederlands bekend. Maar de Hebreeuwse naam van deze man is natuurlijk ook een bekende Hebreeuwse naam. Daar zullen we het verder niet over hebben. Waar het om gaat, is dat die toevoeging, de doper, aan hem gegeven wordt. Juist en vooral omdat hij niet alleen de enige, maar ook de eerste is die de doop op deze wijze toepast. En let u erop dat ik zeg op deze wijze. Een van de misverstanden met betrekking tot de doop is namelijk dat het een nieuwtestamentische vinding zou zijn. Of althans, dat het iets zou zijn wat bij de introductie van het Nieuwe Testament voor het eerst wordt genoemd in de Bijbel en ook wordt toegepast. Sommigen beweren zelfs dat na verloop van tijd het ook niet meer gedaan werd, dat het ophield. Beide dingen zijn een misverstand. Over het laatste zal ik het niet hebben vanmiddag, over het eerste wel. Want de doop, zoals hij hier door Johannes werd toegepast, was weliswaar zo in deze vorm nieuw. Maar doop als zodanig was zeer zeker niet nieuw en blijkt ook onderdeel te zijn van de Joodse traditie. Dat wil zeggen dat ook in oud-testamentische tijden de doop als zodanig bekend was. Er is niks moeilijks aan. Doop is namelijk onderdompeling. En wat wij vinden, in ieder geval in de Joodse traditie, is dat inderdaad men bij gelegenheid moest afdalen in het water om zich daar in ieder geval onder te dompelen, dat zo zonder meer, om zich daar, zeggen wij dan, ritueel te reinigen of te wassen of iets dergelijks. Maar het is in ieder geval een doop, een onderdompeling. Ook bekend is, en u kunt het elke fatsoenlijke Bijbelse handleiding of Bijbelse encyclopedie kunt u dat vinden, bekend is dat als een heiden kwam tot aanvaarding van wat dan heet de Joodse godsdienst, dat hij dan niet alleen besneden werd, als het een mannetje was uiteraard, maar hij werd niet alleen besneden, maar daadwerkelijk ook gedoopt. Dus op zich trouwens niks bijzonders, omdat, zoals ik al zei, ook de Joden zelf bij gelegenheid dopen. Dat wil zeggen, zij moeten zich ritueel reinigen. Dat gebeurt gewoonlijk ook inderdaad in de synagogen. De synagogen zijn er dan dikwijls ook op vooruitgerust. Beter dan wij trouwens hier, laat ik u dat vertellen. Maar daar zal ik dan niet verder op ingaan. Maar bekend is in ieder geval dat als een heiden kwam tot toetreding tot de Joodse gemeenschap, en dat kan nog steeds tot in onze dagen, dan wordt hij niet alleen besneden, maar daadwerkelijk ook gedoopt. Dat wil zeggen, hij wordt niet gedoopt, zoals de Nederlandse uitdrukking is. Hij doopt zich. Hij moet zich dopen. Dat wil zeggen, hij moet het zelf doen. Hij moet zelf afdalen in het water, hij moet zelf ondergaan, hij moet zichzelf reinigen, of hoe dat maar heten mag. Het bijzondere is dan ook niet dat het Nieuwe Testament hier in het derde hoofdstuk meteen al spreekt over doop, alsof het iets nieuws is. Dat is het helemaal niet. Het nieuwe eraan is dat men niet zich doopt, maar dat men zich laat dopen. En daarmee is meteen het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond verklaard. Het verschil dus ook tussen het oude en het nieuwe testament, want in de Bijbel is dat volstrekt hetzelfde. Het verschil ook, om dan in hele algemene termen te spreken vanmiddag, tussen jodendom en christendom. Want daar komt het in de praktijk eigenlijk op neer. Het verschil is dat het jodendom, zijn niet alleen overigens, maar dat het jodendom leeft onder de wet, in elk geval. En onder de wet geldt, doe dit en gij zult leven. Dat is wat Paulus later erover zegt in de Romeinenbrief. De rechtvaardigheid die uit de wet is, zegt, doe dit en gij zult leven. Dat wil zeggen, er worden daden verwacht van de mens persoonlijk. En onder de wet en volgens de wet is de mens zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gerechtigheid en dus voor zijn eigen reinheid, want dat zijn synoniemen. Kortom, hij wordt geacht zichzelf te reinigen. En daarom moet hij afdalen in het water en zien dat hij gewassen wordt. In de praktijk lukt dat niet. Nou ja, misschien letterlijk wel, maar dat is van zeer korte duur. Maar rechtvaardigheid uit de wet zegt, doe dit en gij zult leven, zegt Romeinen 10. Maar dezelfde Romeinenbrief zegt dat wij rustig kunnen besluiten, op grond van een heleboel redeneringen overigens, dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God. Voor mensen misschien, maar daar gaat het nou niet over. Uit de werkende wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor hem. Dat wil zeggen, men kan 100 keer afdalen in het water en zich reinigen met weet ik wat voor reinigingsmiddelen. Slecht voor de huid overigens. Ja, zo gaat dat. Maar men wordt er niet werkelijk rein van. Rechtvaardigheid uit de wet bestaat namelijk niet. De wet zegt, doe dit, maar de mens kan niet doen. Dat is ook wat de schrift zegt daarover. Namelijk dat het onmogelijk is om de wet te volbrengen, dat het onmogelijk is om die wet te dragen, een juk te dragen, zegt Petrus, notabene Petrus, zegt het is onmogelijk om een juk te dragen wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Je kunt dat de mensen ook niet opleggen. Dat is ook niet de prediking. De blijde boodschap is dan ook zeker niet de prediking dat men zou moeten afdalen in het water om zich te reinigen. Kijk eens hier, de Bijbelse boodschap is altijd geweest, bekeert u. Maar de specifiek nieuwtestamentische boodschap voegt er wat aan toe en zegt, bekeert u en niet doopt u, hoe voor de hand het ook zou liggen, bekeert u en doopt u. Maar de boodschap is, bekeert u en laat u dopen. Het revolutionaire in de doop van Johannes is dat het de doop is van Johannes. Dat wil zeggen, er is iemand anders, namelijk Johannes, die hem toepast. Of liet toepassen, want hij liet het ook door anderen doen. Daar gaat het nou verder niet om. Maar niettemin is de gedachte dat men weliswaar afdaalt in het water, maar dat men in het water niet zichzelf reinigt, maar dat men in het water zich laat reinigen. En dus heet die doop die op deze wijze wordt toegepast, de doop van Johannes. En ik moet er meteen bij zeggen, dat je op grond van deze gewoon historische en bijbelse waarheid dus ook nooit kunt zeggen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Doop namelijk was er altijd al en het was er naast de besnijdenis en is er nog steeds in het Jodendom. De besnijdenis kennen wij niet meer. De leerde Nieuwe Testament ook niet verder, dus daar hoef ik ook verder niet over te praten. De doop kennen wij wel, maar dan op nieuwtestamentische wijze. Namelijk een doop die wordt toegediend en die men zich laat toedienen. Bekeert u en laat u dopen. Bekeert u en laat uw zonden afwassen. Of nog anders, er zijn bijbelteksten die ik citeer, ik noem niet waar het staat, maar niettemin, het staat in de schrift, ik zeg het er maar even bij, voor het geval u dat niet merkt. En nog een andere uitspraak is die van het einde van 2 Korinthe 5, waar Paulus zegt in zijn prediking, wij bidden u van Christus wegen, en hij bidt niet tot God, maar tot de mens, tot de zondaar in feite, wij bidden u van Christus wezen, van Christus wegen, nou wat zegt hij? Niet verzoent u met God, want dat is onmogelijk. Er staat, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want het is God die zelf zijn middelaar gezonden heeft, opdat die middelaar, de Heer Jezus Christus, nee, sommigen denken dat het een vrouw was, maar dat is niet zo, die God zond als middelaar. Nou, duidelijker wil ik het niet zeggen vanmiddag. Hè? Maar sommigen denken dat het een vrouw was die door God gezonden werd een middelaar te zijn. Maar dat is niet waar. God zond zijn eigen zoon als middelaar tussen God en de mens. Precies zoals het staat in de brief van Timotheus. En hij is degene die ons rechtvaardigt, die onze zonden afwast, opdat wij door die reiniging heen tot God zouden gaan. De Bijbelse gedachte is nog altijd dat niets onreins, niets onheiligs tot God gebracht zal worden. Een zondaar, u en ik, een zondaar kan niet tot God gaan. Om de eenvoudige reden dat hij onrein en onheilig is. Maar het punt is dat God iemand gezonden heeft om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is ook een Bijbeltekst hoor, die ik nou citeer. U te reinigen van alle ongerechtigheid. En wij door hem, door die middelaar gereinigd zijnde, of zal ik nou meteen zeggen door hem gedoopt zijnde, kunnen, omdat wij rein zijn, met vrijmoedigheid tot God naderen. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Het zijn bijna letterlijk de Bijbelcitaten die ik u voorhoud. Waar het om gaat is dan ook dat deze Johannes die hier die doop toepast, in feite dan ook een type, een voorloper heet het dan, maar in feite een type is van de Heer Jezus Christus. Want hij, Christus, is degene die de mens reinigt van zonde en ongerechtigheid, die werkelijk de mens wast van zonde, opdat die mens vervolgens gereinigd zijnde zou kunnen gaan tot God. Geheiligd en gereinigd, Hebreeën 10, met vrijmoedigheid zou kunnen ingaan op een verse en levende weg in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Dat is Hebreeën 10. Johannes treedt dus op als een illustratie van wie Christus is. Hij staat ook als het ware in zijn schoenen. Dat zegt hij ook. Hij zegt, ik ben het eigenlijk niet waard om in zijn schoenen te staan. Of iets dergelijks, maar met deze betekenis. Maar hij stond daar wel. Johannes dus, de doper, is een uitbeelding van de Heer Jezus zelf die later zou komen en die de echte doop zou toepassen. Want laat u niet misleiden, wij praten over de doop vanmiddag. Maar als ik zeg de echte doop, dan bedoel ik niet die door onderdompeling in water. Maar dan bedoel ik uiteraard de doop zoals het hier genoemd wordt in vers, wat was het? In vers 11, de doop in of met of door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, men moet in Christus of door de Geest in Christus gedoopt worden. De uitdrukkingen staan dan verder in 1 Korinthe 12. Ik zet er maar even vluchten bij, hè, anders denkt u wat staat hier te filosoferen. Maar dat doe ik helemaal niet. Ik sta te citeren, dat is heel wat anders. De schrift zegt dat men namelijk in Christus gedoopt zou zijn en met hem gedoopt zou zijn en door hem gedoopt zou zijn, waarbij die voorzetsels in de praktijk geen enkel verschil maken. Dat wil zeggen, het gaat om een doop niet in water, zoals die door Johannes werd gepraktiseerd, ook zelfs niet een doop in water, zoals die door de Heer Jezus of misschien door ons zou worden gepraktiseerd, maar het gaat erom dat de doop in water een uitbeelding is van de werkelijke reiniging van de gelovigen. En dat gebeurt niet met water aan de buitenkant, maar het gebeurt met geest en leven aan de binnenkant. En daar gaat het om. En dat is ook wat hier allemaal staat. Kijk, in elk geval is het zo dat Johannes de Doper hier predikt en de mens oproept om zich te bekeren tot de Here, om zich te bekeren tot die God van Israël, die God die Israël ooit uitgeleid heeft uit Egypte, die zijn zegeningen altijd heeft gegeven aan Israël enzovoorts. En Israël, daarvan weten we, het leefde weliswaar onder de wet, maar dat wil nog niet zeggen dat het gelovig was. Eigenlijk is het andersom, hè? Het leefde onder de wet en dat is meer een uitdrukking van ongeloof in de praktijk dan van geloof. Maar goed, daar zullen we het verder vanmiddag niet over hebben. Maar hij roept hen op tot bekering. En wat hij dan doet als men tot bekering komt, wat hij dan doet als men de zonden beleidt en zich zondaar erkent voor God, is hen dopen. Dat is precies wat in vers 6 staat. Want er staat, er werden van hem gedoopt in de Jordaan, beleidende hun zonden. Dat wil zeggen dat diegenen die tot de erkenning kwamen dat zij zondaren waren, een erkenning overigens niet voor Johannes, maar voor de Heer uiteraard tot wie ze zich bekeerden, dan doopte Johannes hen. Dat wil zeggen, zodra zij tot erkenning kwamen dat zij zondaren waren, werd symbolisch althans, werden hun zonden afgewassen. Want daar is een uitbeelding van. Maar begrijpt u me goed, een doop in water wast geen zonden af. Maar het punt is natuurlijk dat geloof in de Heer Jezus Christus, geloof in de Heer, de God van Israël, een mens rechtvaardigt en heiligt. Dat is niet eens een nieuwtestamentische waarheid, maar het staat dan in Genesis, waar staat Abraham geloofde God en het werd hem, door God uiteraard, gerekend tot gerechtigheid. God rekent elke onrechtvaardige die gelooft rechtvaardig. En dat is precies wat er gebeurt. Als de mens tot erkenning komt dat hij onrechtvaardig is en schuldig staat voor God, en getuigt dat hij tot die God wil gaan, dan moet hij gereinigd worden. Wel, God zelf neemt die reiniging voor zijn rekening. Die mens wordt namelijk gereinigd door de Heer Jezus Christus, door de door God gezonde middelaar. Maar net een paar jaar voordat het zover is, verschijnt Johannes de Doper en doet dat alvast. Dat wil zeggen, die geeft daar een uitbeelding van en hij dompelt de mensen onder in water. En dat is doop. Dat wil zeggen dat de doop wordt toegepast op grond van geloof. Ik kijk het elke keer weer na wat er zoal over gezegd wordt door de theologen over de doop. En ze geven allemaal toe dat in de Bijbel de doop uitsluitend wordt toegepast op grond van bekering. Dat wil zeggen op grond van een persoonlijke bewust geloof in de Heer Jezus Christus. Zodat we voor deze gelegenheid dan allemaal met elkaar eens zijn. He? Nee, wat er buiten de Bijbel om verteld wordt, daar praten wij niet over. Dat doen we liever niet. Niet op deze plek in ieder geval. Daar gaat het om, hè. Wat de Bijbel leert is dat als een mens tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, dan wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En dat betekent dat zijn zonden dus zijn weggenomen. God rekent de zonden niet toe. Hij is dan dus voor God, niet voor de mens, maar voor God gereinigd. En het wordt uitgebeeld, op symbolische wijze, het wordt uitgebeeld door de doop in water. Een doop in water die er overigens niks aan toevoegt en ook niks aan afdoet overigens. En die, een doop dus ook die, in, die werkelijk geen enkel praktisch nut heeft. Dan heb ik dat even gezegd. Hè? Daar wordt u niet anders van als u gedoopt wordt. Dat helpt u niks, u wordt alleen nat. Schoon betwijfel ik ook nog. Zijn we daarover eens, hè? Waar het om gaat is dat het alleen een uitbeelding is van geestelijke waarheden. Want de Bijbel is vol van zulke soort uitbeeldingen. Het hele Oude Testament, heel de Joodse religie, maar heel het Oude Testament is vol met voorschriften die uitgevoerd zouden worden, niet omdat ze werkelijk praktisch nut hebben, maar omdat ze een uitbeelding zouden zijn van geestelijke waarheid, omdat ze een illustratie zouden zijn van dingen die anders niet gezien kunnen worden. En wat Johannes doet, is zegt, geloof je in de Heer Jezus Christus? Geloof je in de Heer? Bekeer je tot de Heer met uw ganse hart? Ja? Ben je een zondaar? Doe je beroep op de genade Gods? Kun je nazeggen, o God, wees mij zondaar genadig? Ja? Dan ga je nu kopje onder. Want dat is wat er gebeurde. Dat wil zeggen dat de Bijbelse wijze om bewust tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus, om je leven in zijn hand te stellen. Wel, die Bijbelse wijze is er maar één. Dat is niet door de rijen naar voren komen, dat is ook niet een hand opsteken, maar dat is simpelweg zich laten dopen. Om praktische redenen doen we dat gewoonlijk zo niet. Gewoonlijk niet, zeg ik. Maar het zal u gedacht zijn hoe vaak het toch nog zo voorkomt. He? U kunt gewoon naar voren komen als u vandaag zegt, vanmiddag. Dat meen ik. Als u vanmiddag zegt, ik wil inderdaad tot die Heer komen. Ik wil me laten reinigen van mijn zonde. Ik herken dat ik een zondaar ben. Ik wil een beroep doen op de genade Gods. Met heel mijn hart. Er is er niemand hier die u tegenhoudt om u vanmiddag te laten dopen. Dat is de enige echte Bijbelse manier van dopen. En iets dichter in de buurt komt dan dat iemand ooit tot geloof gekomen is en dan een mogelijkheid zoekt om zich alsnog ergens waar dan ook te laten dopen. En dat gebeurt vanmiddag in ieder geval. En dat komt er het dichterbij. Maar de Bijbelse wijze is, ik heb toen het, ik zal het anders zeggen, toen mij verteld werd dat in Scheveningen mensen waren die gedoopt wilden worden, was mijn eerste reactie, nou dan gaan we even naar het strand. Maar goed, bij nader inzien doen we dat dan maar niet. Maar dat zou heus volstrekt Bijbels geweest zijn. Daar hoeft niemand bij te wezen, dat gaat verder nergens om. Het is ook geen demonstratie, hoewel het dat is als er mensen bij zijn. Dan wordt het een demonstratie. Maar Bijbels gezien is het dat niet. En voor zover het een demonstratie is, is het een demonstratie niet aan de mens, maar aan de Heer zelf. Want dat is de enige echte praktische betekenis van de doop. Een daad die men stelt tegenover de daad die de Heer Jezus Christus zelf gesteld heeft. En het punt is dat de Heer Jezus Christus, om onze zonden te reinigen, zichzelf heeft overgegeven in de dood, afgedaald zijnde overigens uit de hemel, zichzelf ontledigd hebbende, zegt Filippenzen 2, zich vernederd hebbende, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises, enzovoorts. Kortom, hij is gegaan in de dood en hij is uit die dood weer opgestaan. Daar kom ik er straks nog wel even op terug. Maar waar het om gaat is, dat dat het werk is wat gedaan moest worden, opdat wij gerechtvaardigd, gewassen van de zonde konden worden. En omdat hij dat gedaan heeft, kan er van ons verwacht worden dat wij daar een daad tegenover stellen. Niet de daad zelf waardoor wij gereinigd worden, maar wel een daad die daarvan een uitbeelding is. Een symbolische aangelegenheid dus. Nou, hoe dat ook zij, men kwam tot Johannes, men beleed de zonde, men erkende dat men schuldig stond voor God. En men aanvaarde de genade Gods, uiteraard niet de wet. Men aanvaarde de genade Gods, want de zaligmakende genade Gods, zegt Paulus, is verschenen aan wie? Aan alle mensen, ja, niet aan gelovigen, dat denken sommigen, dat is een misverstand, aan alle mensen. Of men er zich door laat onderwijzen, zoals de rest van het vers zegt, dat is een ander verhaal. Ik zou bijna zeggen, dat is vers 2, maar hè. Want er staat, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar hij onderwijst ons, staat er vervolgens. En dat is het hele punt. Men zou zich moeten laten onderwijzen door het woord Gods. Door de prediking, ook van het evangelie uiteraard. Want daar begint dat mee. Dat men die onderwijzing aanvaardt. Wel, dan ligt het voor de hand dat men inderdaad zich laat dopen op deze Bijbelse wijze. Die hier voor het eerst dan wordt toegepast door Johannes de Doper. Er staat ook tegenover dat hij zegt tegen velen van de Farizeeën en Sadduceeën, vers 7, dat zijn dus gewoon traditioneel godsdienstige mensen, vergis u niet, dat zijn geen atheïsten, Farizeeën en Sadduceeën. Dat zijn geen atheïsten, dat zijn godsdienstige mensen, religieus, orthodox, wat de Farizeeën betreft trouwens, de Sadduceeën niet, waren vrijzinnig, maar het doet er nou niet toe. Waar het om gaat is dat hij een gezamenlijk toespreekt, hoe verschillend ze ook zijn, hoe rechts of links ze ook waren binnen het Jodendom. En hij zag vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot zich komen, vers 7. En hij sprak tot hem, niet broeders, zusters en vrienden, maar hij zei gewoon meteen, gij andere gebroedsels, ja, gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. Er staat er wat moeilijk, vooral in vergelijking met hedendaags Nederlands, maar dat betekent dat ze tot bekering zouden moeten komen. Johannes wil eerst wel eens zien dat ze echt geloven. Want je kunt godsdienstig zijn in de zin van religieus, maar de vraag is of God daarmee gediend is. God wordt pas gediend niet als men religieus is, maar God wordt gediend als men zijn woord hoort en aanvaardt en gelooft. En vervolgens als men uit het woord leeft. Want daar komt het in de praktijk uiteraard ook niet. Dat is geloof. En dus zegt hij, eerst bekering, eerst geloof. En dan zegt hij, doet hij een merkwaardige uitspraak, die nog steeds actueel is. Hij zegt, meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. De gedachte is namelijk dat men zich beschouwde als kinderen, eigenlijk staat er zonen hoor, dat men zich beschouwde als zonen van Abraham in de zin van erfgenamen van Abraham. En God had aan Abraham beloofd, eeuwig leven, daar komt er in de praktijk op neer, God had uitgebreide belofte gedaan aan Abraham en zijn zaad, dat hij erfgenaam van de wereld zou zijn enzovoorts. Het is nog steeds zo dat de Jood zich op beroept erfgenaam te zijn van deze belofte. Nee, nou ja, er komt ongeveer weer op neer dat zij door de geboorte en in ieder geval door de besnijdenis, die bij hun dan niet vervangen is, ingelijfd zijn bij het verbond, het oude wel te verstaan. En op grond daarvan meent men dan aanspraak te kunnen maken op de dingen die God aan Abraham, Isaac en Jacob enzovoort beloofd heeft. Ik hoop toch dat u merkt dat ik het over actuele zaken heb. Hè? En niet alleen over deze lui hier die hier in de Bijbel genoemd worden. Men meent door geboorte. Of door iets wat bij hun als kind gebeurd is. Althans bij de jongetjes. Meent men ingelijfd te zijn bij een verbond. Dat was ook wel zo, maar het was het oude. En uit het oude wordt men niet gerechtvaardigd. Maar uit het nieuwe verbond. Maar het is in ieder geval een misverstand. En dus wordt tegen deze godsdienstige mensen gezegd dat zij tot bekering zou moeten komen. En het is nog veel sterker. Hij zegt er ook achteraan in vers 10 en 11 en 12. Dat wanneer dat niet gebeurt, God niet zijn zegeningen aan hen zal geven, maar integendeel oordeel over hen zal brengen. Het is precies het tegenovergestelde. Het zijn heel ernstige woorden. Ik spot daar niet mee. Al denken sommigen dat dikwijls, maar dat is niet zo. Maar ik wil je dat scherp genoeg laten zien, precies zo scherp als het hier staat. Hij zegt, de bijl is aan de wortel der bomen. En die lui daar hebben heus wel begrepen dat onder die bomen verstaan moest worden, Farizeeën en Sadduceeën. De bijl is aan de wortel der bomen. Dat wil zeggen, binnenkort vallen de klappen. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, de bekering waardig dus, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En zo eindigt dit schriftgedeelte ook met te zeggen dat het kaf zal verbrand worden met onuitbluslijk vuur. In vers 10 gaat het om bomen die omgehakt worden en verbrand worden. In vers 12 gaat het om de vrucht, de oogst namelijk, die ingehaald zal worden, waarbij het kaf, het nutteloze zal ik maar zeggen, inderdaad verbrand wordt en dat de tarwe wordt samengebracht in de bekende schuur, die een uitbeelding is van het nieuwe verbond, van het koninkrijk en algemeen. En dieper ga ik er nou maar niet op in. Dat is een bekend beeld wat later ook nog vele malen wordt aangehaald. Johannes zegt dan vervolgens in vers 11, ik doop u wel met water tot bekering, ter gelegenheid van uw bekering, of hoe je dat maar vertaalt. Want als je gedoopt wordt, kom je niet tot bekering, of zo zit het niet. Hè? Nee, de mensen die tot bekering komen, worden niet automatisch gedoopt, zo zit het dus niet. Maar het punt is dat op grond van hun bekering tot de Heere, de God van Israël, zij gedoopt worden met water. En dan staat er ook in de handboeken, want die heb ik gelezen, heb je gehoord, hè? Wat weet u dat? Maar er staat dan ook in dat het Nieuwe Testament over de betekenis van de doop weinig zegt. En dat is een misverstand. Daar zijn we dus even niet eens, want de Bijbel zegt precies wat het betekent. Staat hier namelijk. Johannes zegt, ik doop u met water, maar na mij komt Jezus Christus, dat wil zeggen de echte Messias, want die ben ik niet, zei bij een andere gelegenheid. Na mij komt de Christus en die doopt u met geest. En dus met leven. In de praktijk betekent dat, hij zal u leven geven. Wat Johannes doet is slechts een beeld toepassen, maar het is tegelijkertijd profetisch. In dat geval nog, omdat het van tevoren een uitbeelding is van hoe de mens die tot bekering, tot geloof komt, leven zou ontvangen. Want daar gaat het om. Dat men leven zou ontvangen. En de doop, ik weet wel, het wordt wel eens anders gezegd, maar de doop is in feite een uitbeelding van hoe men tot leven komt. Als je het negatief zegt, dan is het een uitbeelding van hoe men sterft. Nee, het is zo dat onder het oppervlak van de aardbodem geacht wordt de dood te zijn. Dat is natuurlijk ook zo. Maar onder de aarde, onder het oppervlak, is de dood, het dodenrijk. Maar dezelfde waarheid geldt principieel voor het oppervlak van het water. Dat wil zeggen, alles wat onder water is, wordt geacht in de dood te zijn. Als je de psalmen leest over, bekende psalmen, ik weet niet welke het is, maar dat gaat dan van, ik lag bekneld in banden van de dood. Is er 116? Ja, er zijn er meer. De berijming zal wel goed zijn, maar er zijn veel psalmen waar dezelfde uitdrukkingen staan. Dat men namelijk in de dood is. En in minstens een van die gelegenheden, staat er ook bij wat die banden zijn. De banden van de dood. Een zeewier. Staat erbij. Ze verstrikt in het zeewier. Ik ben in het water gevallen, ik ben onder water, ik zit vast in het wier. Ik kan er niet meer uit. Ik kan me niet redden. Ik ben hier gepakt geworden. Ja, dat is de dood. Nou, het ondergaan in het water is dan ook een uitbeelding van de dood. Maar dat is het negatieve aspect ervan, uiteraard. Want waar het om gaat, is dat dan dus het weer opstaan uit het water een beeld is van hoe men opnieuw leven ontvangt. Hoe men namelijk opstaat uit de dood. Want dat is het. Dood en opstanding namelijk. De betekenis van de doop is dan ook in wezen volstrekt dezelfde als die van de besnijdenis. De besnijdenis is, als ik het vlug zeg, het wegnemen van het oude en het openbaar maken van het nieuwe. Dat doe ik dan verder zonder het toe te lichten. Maar het doop beeldt precies hetzelfde uit. Dat is niks bijzonders, want alle Bijbelse typen beelden hetzelfde uit, hoor. Maar goed, daar gaan we nou niet over praten. Maar de doop beeldt inderdaad uit het wegnemen van het oude. Het verdrinkt, het gaat onder in de dood, maar het staat daaruit op. En zo staat het er ook, want als later, het volgende vers dan, of de volgende versen, de Heer Jezus zich laat dopen door Johannes, dan staat er ook in vers 16, en Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Dat hij erin afdaalde, dat moet dan, maar het staat er niet zo expliciet bij. Maar waar het om gaat is dat hij terstond opklom uit het water. Nee, dat zal toch wel gebeurd zijn, ook als het er niet staat. Ik bedoel, dat kunnen wij ook wel bedenken. Maar het punt is dat hier in het geïnspireerde woord van God dat er staat. Hij is terstond opgeklommen uit het water. Eigenlijk betekent het gewoon, hij is de eerste die opstond uit de dood. Want dat is eigenlijk de strekking van heel zo'n uitdrukking. Het punt is namelijk dat de doop dus een beeld is van dood en opstanding, met de nadruk uiteraard op het laatste. Terstond. Opklimmen uit de dood. Het is eigenlijk ook hetzelfde als het type van het trekken door de Schelfzee van Israël, toen het verlost werd uit Egypte, waar het in slavernij was. Onder de wet. Nou ja, onder de werken dan. Vooruit. Maar dat is geen verschil. De slavernij van Egypte, of in Egypte, is een beeld van de latere slavernij van Israël en de mensen in het algemeen, onder de wet. Het moest daaruit verlost worden, maar dat kon alleen als het ging door de wateren. Dat wil zeggen, men moest dwars door de wateren van de Schelfzee. Die weken, ze werden niet nat, wat natuurlijk wel zo praktisch is. Maar goed, daar rekenen we vanmiddag niet op. Maar waar het om gaat, is dat men inderdaad door die wateren heen gaat. Dat is het verhaal. Dood en opstanding. Daar werd Israël als volk daadwerkelijk geboren. En de wateren braken en brachten leven voort. Dat is het verhaal. Hetgeen zich dan nog enige malen herhaald heeft in de geschiedenis van Israël, of de Bijbelse geschiedenis, en met name dan nog enige malen in de Jordaan, altijd op dezelfde plek, hè? Waar Israël de Jordaan doortrok, waar weer hetzelfde gebeurde, de water en weken Israël trok er doorheen. En nog later kwamen Elia en Elisa er langs, die moesten er ook door, er was geen brug, ze gingen gewoon door, en de water en weken. En toen kwam Elisa alleen terug. En die zegt, hé, dat is interessant. En hup, hij sloeg met de mantel van Elia op de wateren. En hup, daar weken de wateren weer. He? Toen het toevallig op diezelfde plek, bij Gilgal was dat. Toen op diezelfde plek ook een bijl in het water viel. Toen dachten ze natuurlijk ook, nou ja, Dat hoefde hier geen probleem op te leveren. Het was ook zo, want het ding kwam bovendrijven. Wat dacht u wat het betekende? Precies hetzelfde. Bij Gilgal was het, zei ik. Gilgal betekent letterlijk wedergeboorte. Is minder bekend, maar het is zo. Betekent letterlijk wedergeboorte. En daar wijken de wateren. Daar wijkt de dood. En dat is het hele verhaal. En Johannes, van Johannes staat bijgeleerd. Hij doopte aan de Jordaan. Betabara staat er een keer. Dat is inderdaad op de plaats waar men de Jordaan over zou gaan. Betabara. Abara komt van ons, heeft te maken met ons Nederlandse woord over. De plaats waar men over of door de Jordaan gaat. Daar doopte Johannes. Misschien ook wel dezelfde plek geweest, weten we veel. Maar waar het om gaat is dit, dat die wateren van de doop simpelweg de uitbeelding zijn van de dood en opstanding van Christus. Door het in en uit het water gaan wordt men niet gereinigd, of hooguit van buiten. Maar door de dood en opstanding van Christus wordt een mens gereinigd. En het is de enige weg om gereinigd te worden. En de naam van de Heer Jezus Christus, daarvan staat, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten, want het kan niet anders, waardoor wij moeten zalig worden, Handelingen 4. En daarmee is ook verklaard, dat schijnt een groot probleem te zijn, maar daarmee is ook verklaard waarom de Heer Jezus gedoopt werd. Hij moest gedoopt worden. Hij zei zelf dat moest. Johannes zei dat hoeft toch niet. En de Heer Jezus zei het. Maar ja, maar het moet wel. Waarom moest dat? Was hij ook een zondaar? Nou, wordt een beetje moeilijk. Maar in elk geval is het zo dat hij mijn zonden daar droeg. En de uwe. Of niet? Hij is hier op aarde gekomen in gelijkheid des zondigen vleeses. Daar hoef ik toch niet bij te vertellen dat het een citaat uit de Bijbel is. Dat hoort u zo. Hè? In gelijkheid des zondigen vleeses. Want die geen zonde gekend heeft. 2 Korinthe 5, laatste vers weer. De voorgaande vers heb ik al geciteerd. Die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in en dus door en met hem. Het punt is inderdaad dat de Heer Jezus onze zonde droeg. En dat hij in die hoedanigheid gedoopt werd om gerechtvaardigd te worden, als beeld van rechtvaardiging, dat is op zich niks bijzonders. En bovendien, de meest eenvoudige verklaring is natuurlijk deze, dat de Heere Jezus hier de doop onderging, omdat het een uitbeelding was van de weg die hij later werkelijk zou gaan, de echte doop. De echte doop namelijk, nog steeds, is de dood en opstanding van Christus. Wij vinden dat ook. Want de Heer kondigt dat ook aan. Wanneer hij zegt, ik meen dat het Matthäus 20 is. Wanneer hij spreekt over een doop waarmee hij gedoopt zou moeten worden. Ik meen Matthäus 20 vers 22. Ik heb geen tijd, maar zoek het maar op. Matthäus 20 vers 22 dacht ik. Waar de Heer aankondigt zijn doop waarmee hij gedoopt zou moeten worden. Nou, in water was hij al gedoopt. En uit het verband blijkt duidelijk dat hij spreekt over zijn dood en opstanding. En dat is ook wat hier in de doop van de Heer Jezus gesymboliseerd wordt. En als er dan dus staat, hij is terstond opgeklommen uit het water, dan is dat een beeld van zijn opstanding zelf, later. En dan staat er ook, en ziet de hemelen werden geopend en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif, of in de gedaante van een duif dus, en op hem komen, dan weten we precies hoe het zit. Want de duif, uitbeeldend de Heilige Geest, wel die duif en die geest, die spreken immers over het opstandingsleven van Christus. Het leven wat Christus zelf zou ontvangen bij zijn opstanding uit de dood. Het leven namelijk van de nieuwe schepping, het leven van het nieuwe verbond. Een rein leven in elk geval. Hij droeg onze zonden weg in de dood en hij stond daar gereinigd uitop als de eersteling die de dood had overwonnen. Dat is de eersteling van de nieuwe schepping. Dat is de eerste die de Heilige Geest ontving, want zo moet je dat dan eigenlijk zeggen. Dat is de eerste die het opstandingsleven had ontvangen. En als hij hier gedoopt wordt, wordt dat meteen uitgebeeld, omdat die geest in de gedaante van een duif op hem nederdaalt. En omdat er een stem uit de hemel komt die zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Als het in het Hebreeuws vertaald staat, deze is mijn zoon, mijn David. Hè? De beroemde, aangekondigde zoon van David. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Daar staat hij, gereinigd van onze zonden op uit de dood. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Dat is waarom de Heer Jezus ook gedoopt werd. Niet omdat het iets is wat er praktisch nut heeft. Niet omdat men er werkelijk door gereinigd wordt. Maar simpelweg omdat het een uitbeelding is van de dood en opstanding van Christus zelf. En daarmee, en dat, dan komt het belangrijkste van alles. En daarmee is het een uitbeelding van Gods weg met de zondaar. Het is wel moeilijk om het in een paar woorden te vertellen. Maar je moet zich voorstellen dat naar Bijbelse gedachtegang en ook naar Oud-Testamentische gedachtegang een onrechtvaardige veroordeeld moet worden. Het is een onrechtvaardige moet veroordeeld worden. En wat, dat is Deuteronomium 25 vers 1, daar staat dat. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen en de onrechtvaardige zou verdoemd, staat er dan, moeten worden. De gedachte daarbij is dat rechtvaardigen niet betekent rechtvaardig maken. Dat kan namelijk niet, want dat bestaat niet. Het is wel een uitdrukking die wij kennen, dat berust op vertalingen, maar niettemin bestaat het eigenlijk niet. Men kan niet gerechtvaardig gemaakt worden, men is rechtvaardig of men is het niet. En iemand die onrechtvaardig is, kan niet alsnog rechtvaardig gemaakt worden, want gedane zaken nemen geen keer. Dat kan niet. Als dus zo'n werkwoord in de Bijbel voorkomt, dan betekent het ook niet rechtvaardig maken, maar dat betekent rechtvaardig verklaren. En dus zegt de wet, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Dat betekent, als je een rechtvaardige voor de rechtbank, als een rechtvaardige voor de rechtbank verschijnt, dan moet de rechtbank hem rechtvaardig verklaren en zeggen, ik vind geen schuld in hem. Dat is rechtvaardigen. Daarmee wordt hij niet rechtvaardig gemaakt, maar er wordt bevestigd dat hij rechtvaardig is. En ook was dus. Dat is van belang om dat te weten. Nou goed, ga ik even verder. Wel, wij zijn zondaren van natuur. En als we tot God komen, doen we dat beleidend onze zonden, staat er. Wat zou God dan moeten doen? Nou, niet ons rechtvaardigen, rechtvaardig verklaren, want dat zijn we niet. Dat kan namelijk helemaal niet. Hij zou ons moeten veroordelen. De onrechtvaardige moet verdoemd worden, staat er. Of veroordeeld worden. Dus een onmogelijkheid. En als God, bij wijze van spreken, over zijn hart zou strijken, door zijn vingers zou zien wat die genadig, barmhartige, goede tieren God is. Dat staat ook allemaal in het Oude Testament. En zou zeggen, nou ja, vooruit, hij kan het ook niet helpen. En zo maar. Vooruit. Maar laat het niet weer gebeuren. Als God dat zou zeggen, weet u wat dan de consequentie is? Dat God weliswaar ons rechtvaardig verklaard heeft, maar nou is hij onrechtvaardig geworden. Want dit is onrechtvaardig. Te zeggen dat iemand die onrechtvaardig is, rechtvaardig is. En daarom kan dat niet. Wat God daarop gevonden heeft, dat is de Bijbelse waarheid, dat is het evangelie. Namelijk, dat God iemand gezonden heeft om de straf van de zonden te dragen. Hij zond zijn zoon, die verantwoordelijk gesteld wordt, in ieder geval in de schrift, voor die hele schepping. En waarom ook niet? Hij is per slotverrekening de schepper. En als er iemand verantwoordelijk gesteld zou kunnen worden voor de zondige natuur van de schepping in het algemeen, en de mens is bijzonder, zou het op de schepper zelf moeten zijn, of niet? Ja, u bent niet gewend misschien er zo over na te denken, maar zo ligt dat toch. Als u van week al, nou ja, over de post bedoel ik, wat krijgt wat niet deugt, stuur u toch ook terug? Misschien dat de postbode het kan helpen dat het verkeerd is, maar je moet terug naar de leverancier. En als aan deze wereld wat mankeert, en de mens die schepping God is, als daar wat aan blijkt te mankeren, is de hoogst verantwoordelijke, niet de enige, maar wel de hoogst verantwoordelijke God zelf, die de verantwoordelijkheid op zich genomen heeft en een weg tot rechtvaardiging tot stand gebracht heeft. Want God heeft zijn zoon gezonden, staat er, in deze wereld, waardoor hij zelfs de wereld gelijk werd, de schepping gelijk werd. Hij was schepper, maar werd schepsel. Hij was de belangrijkste, de eerstgeborene, de hoogst verantwoordelijke in de schepping en te midden van de schepselen. En hij heeft de straf der zonde gedragen. En dat is de weg waarop de rechtvaardigheid Gods tot stand kwam. En die rechtvaardigheid Gods die tot stand gekomen is, via deze weg, wordt toegerekend en gegeven aan een ieder die wil. Nee, aan een ieder die gelooft. Romeinen 3. Daar staat, vroeger was het de wet, maar nu is de rechtvaardigheid Gods openbaar geworden. Zonder de wet, een rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus, die komt, die rechtvaardigheid dan, die komt tot allen en over allen die geloven. Niet over allen, tot allen en over allen die geloven. De zaligheid komt tot allen, in de zin van het wordt aan iedereen aangeboden. En de rechtvaardigheid die daarmee aangeboden wordt, die komt terecht, wordt toegerekend aan een ieder die gelooft. Ieder die zijn vertrouwen stelt op dit verlossingswerk wat God in Christus tot stand gebracht heeft. En wat ligt nou meer voor de hand dan dat wij, mensen, zondaren, maar gelovigen, die weg Gods erkennen, door niet alleen door niemand te zeggen, nou oké, dan is dat in orde. He? Wel erg onverschillig. Maar wat ligt nou meer voor de hand dan dat wij via zo'n beeld, zo'n type van onderdompeling in water en daar weer uit opstaan, een voorgeschreven beeld trouwens overigens, wat we niet zelf bedacht hebben, dat we daardoor dit werk Gods erkennen en daarmee verklaren, daar komt ie, en daarmee verklaren dat God op rechtvaardige wijze ons gerechtvaardigd heeft. De enige Bijbelse verklaring van de doop. De enige echte, volledige Bijbelse verklaring van de doop. Dat wij door ons te laten onderdompelen en weer op te staan, en ons te laten oprichten, want dat moet ik eigenlijk zeggen, verklaren dat God rechtvaardig is en ook was toen hij ons zijn rechtvaardigheid schonk. Dat is het Bijbelse verhaal. En nou lees ik wat er staat. Er staat namelijk in vers 14, doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, dat wil zeggen, Johannes zei, ik wil u niet dopen. Daar had hij goede grond voor. Mij is nodig van u gedoopt te worden. Maar Jezus, vers 15, antwoordende zei tot hem, hou op, laat nu af, staan ze. Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Elke gerechtigheid betekent dat. Om zo alle of elke gerechtigheid te vervullen. Dat wil zeggen dat het iets met gerechtigheid te maken heeft. En dat klopt precies. Want Gods weg om gerechtigheid aan te brengen was de dood en opstanding van Christus. Waarmee hij een daad stelt tegenover ons. En ons dat aanbiedt. En wat wij er tegenover stellen is eigenlijk niks natuurlijk. Maar goed, wat wij er tegenover stellen is dat wij diezelfde weg gaan, maar nou op symbolische wijze door het water heen. En daarmee verklaren dat God rechtvaardig was en is en blijft. Wij waren dat niet, maar we zijn het geworden door God die ons rechtvaardig verklaard heeft. Maar in de doop verklaren wij door een daad dat God rechtvaardig is. Achtereenvolgens betekent het dan, hij rechtvaardigt ons en wij rechtvaardigen hem. Dat is de Bijbelse gedachte. Mocht dat nou nog niet voldoende zijn, dan neem ik u toch even mee naar een tekst waar het heel duidelijk staat. Al is de vertaling altijd wat ongelukkig hoor, dat moet ik erbij zeggen. In Lucas 7 namelijk. Waar de Heer Jezus spreekt over het werk van Johannes de Doper. Lucas 7, hij spreekt over Johannes de Doper, heel lang trouwens, vele versen lang. De laatste van die versen is dan vers 28, waar staat, ik zeg jullie, onder die van vrouwen geboren zijn is niemand meer de profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. Wat dat betekent, dat vertel ik verder niet. Maar dan het volgende vers, en al het volk, hem horende, oftewel hem gelovende, of eigenlijk staat er gewoon al het gelovige volk, hoor. Dat staat er echt. Al het gelovige volk, dat woordje hem moet u eigenlijk helemaal doorstrepen. En anders de hoofdletter vervangen door een kleine letter, want het gaat over Johannes. En al het volk, hem horende, inclusief de tollenaars, en de tollenaars, inclusief de tollenaars, de ergste zondaren die men zich toen denken kon, die met de doop van Johannes gedoopt waren, of werden, rechtvaardigden God. Hoe rechtvaardigden zij God? Leesoefening met vragen. Hoe rechtvaardigden zij God? Door zich te laten dopen. door zich te laten dopen, rechtvaardigden zij God. Was God onrechtvaardig dat hij rechtvaardig gemaakt moest worden? Nee, rechtvaardigmaking bestaat niet. Rechtvaardigen is rechtvaardig verklaren. En zij verklaarden dus dat God rechtvaardig is. En ze deden dat door zich te laten dopen. Ik heb hier de Lutherse vertaling. Al het volk dat hem hoorde en de tollenaars rechtvaardigden God en lieten zich dopen met de doop van Johannes. Dat is duidelijk. En dan heb ik de vertaling Brouwer hier, professor Brouwer. En het gehele volk, toen het hem hoorde en de tollenaren, zij erkenden het recht Gods door zich te laten dopen met de doop van Johannes. Precies zo. Petrus Canisius, dat is de Rooms-Katholieke vertaling. Petrus Canisius vertaling. Al het volk, zelfs de tollenaars. Wordt een beetje overdreven, maar goed. Al het volk, zelfs de tollenaars, hebben naar hem geluisterd en Gods rechtvaardigheid erkend door het doopsel, want zo heet het daar, door het doopsel van Johannes. Door het doopsel van Johannes te ontvangen. Ik zal het nog een keer goed zeggen. Al het volk, zelfs de tollenaars, hebben naar hem geluisterd en Gods rechtvaardigheid erkend door het doopsel van Johannes te ontvangen. Nou, dan heb ik nog de vertaling van het NBG. En toen al het volk dit hoorde, en ook de tollenaars, hebben zij God gerechtvaardigd daar zij met de doop van Johannes gedoopt waren, of werden. Het punt is, door zich te laten dopen, verklaart men dat God rechtvaardig is. En dat het werk wat God gedaan heeft door de dood en opstanding van Christus, dat dat werk een rechtvaardig werk is, van Gods wegen rechtvaardig, een rechtvaardig werk, tot rechtvaardiging van de zondaar. Nou, dat is het hele verhaal. Als ik er meer over moet zeggen, dan wordt het alleen maar lastiger en waarschijnlijk verwarrender. Dan moet ik naar Romeinen 3, daar staat het nog uitgebreider. Maar dit is het verhaal. God verklaart elke zondaar die gelooft rechtvaardig. En de zondaar die gelooft rechtvaardigt God. Hoe? Nou, door zich te laten lopen. Dat is de Bijbelse gedachte. En als u zegt, maar je kunt toch ook gewoon tegen de Heer zeggen dat hij rechtvaardig is. En je kunt toch ook gewoon zeggen van, Heer, dank u wel dat u dat werk voor mij gedaan. Zeg, dat is ook zo. Maar als u vraagt, wat zegt de Bijbel erover? Zeg ik, nou, de Bijbel zegt dat je je laat dopen. Dat is het verhaal. Daar word je niet behouden van. Maar het is wel een Bijbelse, nou ja, voorschrift wil ik je niet zeggen. Maar het is de Bijbelse manier om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Als u een gelovige bent en u bent nog niet gedoopt, dan kunt u zo direct met mij mee naar achteren. Of is het naar voren, dat weet ik nooit. Maar dan kunt u zo met ons mee. Dat is overal op gerekend hoor. Kunt u ter plekke gedoopt worden. En mocht u besluiten nu tot aanvaarding van de Heer Jezus te komen. Wat is een mooiere gelegenheid dan dat meteen te doen op de enige echte Bijbelse manier. Namelijk door mee te gaan en zich te laten dopen. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Ik moet zeggen, ja, ik vind het altijd een ontroerende aangelegenheid om zo op deze, zelfs nogal fysieke wijze, lichamelijke wijze, om inderdaad te spreken tot God. En om zijn rechtvaardigheid te aanvaarden. En om te aanvaarden het offer wat hij gebracht heeft door zijn zoon te zenden, die voor ons leed en stierf en echt de dood inging. Uiterste vernedering van, dat wil zeggen van een uiterste verhoging tot een uiterste vernedering, opdat hij ons uit die dood, en van onder water uit, neem het maar letterlijk, vanuit de dood, om ons daaruit op te trekken en ons te zetten aan zijn rechterhand in de hemel, want dat is wat er gebeurd is. En daartoe krijg je nu de gelegenheid. Ik wil de dopelingen vragen en allen die gedoopt willen worden met mij mee te gaan, nu, opdat we ons kunnen verkleden en gereed maken voor de doop. En onderwijl geef ik het woord aan broeder Nico.